Een institutie is een instelling. Een restitutie is een herstelling. En de restitutieleer is de leer van de herstelling. En dat is de leer die zegt dat in de 7 dagen van Genesis 1... niet sprake was, althans niet primair sprake was van schepping, maar van herstelling. Wij noemen het ook wel herschepping. Dat is iets ingewikkelder, want herschepping duidt eigenlijk op de komst van een nieuwe schepping, lijkt mij. Dus het is een wat verwarrende uitdrukking in dat verband. Maar het waren 7 dagen van herstel. Dat geloof ik en dus ben ik een aanhanger van de restitutieleer. Waarbij het idee is dat inderdaad in Genesis 1 vers 1 staat dat God in de beginne hemel en aarde geschapen heeft. En als vers 2 melding maakt dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis was. En daarna in 7 dagen tijd de wereld wordt ingericht zoals wij hem blijkbaar nog steeds kennen. Zijn dat dagen van restitutie, van herstel. En daarom heet dit restitutietheorie. Maar die term gebruik ik nooit. Want voor mij is het geen theorie, maar volstrekt een Bijbelse leer. Dus ik houd het op restitutieleer in het Nederlands. Waarom ook niet? Niemand kent de termen, dus als ik ze niet gebruik, wie gebruikt ze eigenlijk nog? Dat is ook de reden waarom kennelijk sommigen tot het idee kwamen dat het de leer was van Ab Klein Haneveld. Nou moet ik me daardoor zeer vereerd voelen eigenlijk, maar ik vind het een diep treurige zaak, omdat het uitdrukt hoe weinig kennis men heeft in het algemeen van de Bijbel. En ook hoe weinig kennis men heeft natuurlijk van wat er dan zo al over gezegd is. Men neemt daar genoegen mee. En men hoort iets kennelijk voor het eerst van mij en zegt, dat is nieuw, dat heb ik nog nooit eerder gehoord, dus kan het niet waar wezen. En dat is tamelijk belachelijk natuurlijk. Niettemin moet ik zeggen dat er natuurlijk wat haken en ogen zitten aan het verhaal, aan de leer als zodanig. En ook moet ik toegeven dat waar die leer in het verleden naar voren gebracht is, het gebeurde dikwijls onder een andere naam. En dat leidt ook tot misverstanden. En bovendien denk ik dat in de meeste gevallen de meest voor de hand liggende argumenten ervoor niet eens genoemd worden. En dat is dan toch wel erg triest. Dat heeft ook zo zijn achtergrond. U weet dat restitutieleer is een moeilijk woord. Je moet er 3 keer voor ademhalen en dan proberen om het zonder hart en stoten uit je keel te krijgen. De Amerikanen, dat wil zeggen in het Engels in het algemeen, spreken niet over leer van restitutie. Meestal omdat het een moeilijk woord is. Ze hebben een andere term, daar ben ik niet blij mee. Dat heet de gap theory. De gap. G-A-P. Dat komt van ons Nederlandse woord gapen. Dat wil zeggen, er staat iets wijd open, een kloof. De theorie, de leer van een kloof. En ik herinner mij nog dat ik, dat is nu 20 jaar geleden, in Zuid-Afrika was en een meneer tegenkwam, een broeder, niet zomaar iemand, maar iemand die ook bijbellezingen gaf enzovoorts, die in het hoofdbestuur zat van de Gideons in Amerika enzovoort. Dat was een internationaal georiënteerde man. Maar ik weet nog dat hij op een ochtend, toen ik net wakker was, want ik logeerde bij hem, mij vroeg, hoe denk jij over de gap theory? En toen zei ik, nou, daar geloof ik in. Hij zegt, waarom? Ik zeg, omdat het in de Bijbel staat. Toen werd hij boos natuurlijk. En toen reageerde hij uiteindelijk met iets van, ja, als het in de Bijbel staat, als ik daarvan overtuigd was, geloofde ik dat ook wel. Toen hebben we het er maar eens over gehad en toen bleek dat we er wat verschillends onder verstonden. Hij legde nadruk op het woord gap, namelijk het grote gat, de kloof die zou zitten tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. En dat ik daar niet aan dacht, komt gewoon omdat dat in mijn gedachten ook niet een rol speelt. Begrijp je me goed? Als men die leer voorstelt, vooral als men hem daarna onderuit wil halen, dan zegt men, de gap theory, de theorie van de kloof, is uitgevonden om ruimte te geven aan de geologie en de archeologie, niet in de laatste plaats, om ruimte te geven aan de lange perioden, de geologische tijdperken die de geologie kent en eigenlijk ook de archeologie, die moeten toch ergens een ruimte hebben, want die spreken over vele tienduizenden jaren, zo niet over miljoenen jaren. En als je in Genesis leest, in het begin schiep God de hemel en de aarde en hij deed dat in 7 dagen tijd, wat nergens in de Bijbel staat overigens, voor de goede orde, er staat dat God in 7 dagen hemel en aarde gemaakt heeft, staat er, niet geschapen. Dat betekent verder niks overigens, dat is niet een echt argument, maar je kunt niet zeggen dat staat in de Bijbel en dus heeft hij in 7 dagen de aarde en de hemel geschapen, want dat staat er echt niet. Ik heb het nagekeken, maar het is absoluut niet zo. Er staat gemaakt. En dat laat ruimte genoeg over. Maar als dat zo zou zijn, dan betekent het dat de aarde inderdaad niet ouder is dan inmiddels een jaartje of 6000. En waar laat je dan al die geologische tijdperken en wat het maar wezen mag? En men doet alsof daarvoor de gap theory ontwikkeld is. Dat is één. En een variant, een andere leer die daar ruimte voor laat. Dat is trouwens een leer die door professor Bettex werd aangehangen al 100 jaar geleden. Dat is de leer van dat die dagen uit Genesis 1 lange dagen zijn van desnoods duizenden of miljoenen jaren, zodat er ruimte genoeg is om die geologische lagen daarin te plaatsen. Maar daar klopt helemaal niks van. En het is ook niet in overeenstemming te brengen met de gangbare opvattingen van de geologen, zal ik maar zeggen. Wij zijn niet aanhanger van een gap theory om ruimte te geven aan geologische tijdperk. Ik denk dat binnen de kortste keren nadat de aarde woest en ledig was geworden, kortom nadat een oordeel gekomen was over die oude wereld, God een begin maakte met het nieuwe. Sterker nog, ik geloof zelfs dat die oude wereld geoordeeld werd en dat het oordeel het begin was van het herstel. Want wat doe je met een oud pand? Ik heb nog een kennis gehad. Die was een projectontwikkelaar. En ik zeg, wat doe je nou met die oude gebouwen? Hij zegt, nou 9 van de 10 keer slopen. Ik zeg, dat is toch kapitaalvernietiging? Hij zegt, ja, nee, dat is geen kapitaalvernietiging. Want als ik het pand moet opknappen, kost me dat veel meer dan dat ik het afbreek en er een nieuwe voor in de plaats zet. Dus slopen die handel. Daar begint het mee. En ik geloof dat inderdaad God dat gedaan heeft met de schepping als zodanig. Hij heeft een woestheid en ledigheid gemaakt, een oordeel gebracht over een oude wereld. Om daarna, of om in aansluiting daarop, ja hoe nou dat aansluit weet ik niet. En hoeveel dagen daartussen zaten van 24 uur weet ik niet. En misschien waren het wel enkele jaren, dat zou ook nog kunnen. Misschien waren het zelfs wel enkele duizenden jaren. Op het licht van de eeuwigheid maakt mij dat natuurlijk helemaal geen bal uit. Maar dat het miljoenen jaren waren, daar geloof ik niks van. Ik zal u het nog sterker vertellen. Als ik me bezighoud met iets als geologie en archeologie, dan kom ik tot de conclusie elke keer weer, en ik ben niet de enige, dat onze wereld ontstaan is, de samenlevende wereld zoals wij hem kennen, ontstaan is na de laatste ijstijd. Toen al het ijs gesmolten was, kwam dit er ongeveer uit. Daar was het dan. Maar het neemt niet weg dat er op aarde niet alleen overblijfselen, maar ook zelfs bouwwerken zijn. Niet alleen dus fossielen bedoel ik, maar ook bouwwerken zijn die blijkbaar stammen van voor de laatste ijstijd. En als we de ijstijd beschouwen als de praktische uitwerking van die vloed waardoor hemel en aarde vergaan zijn uit Genesis. En ijs is water, moet eerst water geweest zijn, er komt maar niet ineens ijs, er komt water en daarna bevroor het. Dan zeg ik, nou dat is zo gek nog niet, ik denk dat dat die vloed was die over de wereld gekomen is enzovoorts. En de tegenstanders beweren dan, ja, maar als er echt zo'n vloed geweest is en zo'n oordeel geweest is over de wereld, dan betekent dat het ook alle fossielen vergaan moeten zijn en vermalen moeten zijn enzovoort. En dan denk ik, verzin ze maar, wat is dat voor soort logica? Wie maakt dat uit? Wij? Dat is een oordeel van God, komt dat werkelijk alles wat overblijft uit die oude wereld vergaan moet zijn? Dat betekent toch helemaal niks. Nee, ik denk dat het niet zo heel lang geleden is dat deze dingen gebeurd zijn. En niet zo heel lang voor Adam. Ik weet niet hoe lang die ijstijd geduurd heeft. Wel weet ik dat er zelfs in het ijs overblijfselen gevonden zijn van dieren. En legendarisch is natuurlijk de mammoeten uit Siberië, weet u wel, die men daar nog kant en klaar in de diepvries vindt. Die halen ze er zo uit en die beesten worden daar gevonden. Dan hebben ze het voer nog, het eten, hoe heet zoiets, nog in hun muil. Ik bedoel, die zijn onder het eten overvallen, hebben de tijd niet gehad om het door te slikken. Ze hebben een vloed weggespoeld en daarna is het in de kortste keren diep gevroren. Die stammen van voor de laatste ijstijd. Ik denk dus inderdaad dat niet alleen voor dat oordeel dat over de wereld kwam, dat er niet alleen daarvoor dieren waren op aarde, maar ook mensen. En kijk, ik heb even gauw 2 artikelen opgezocht van tegenstanders van wat ze de gap theory noemen. En één noemt het ook zelfs de restitutieleer. Dat vind ik altijd de meest efficiënte methode. Wat hebben ze er dan tegenin te brengen? Want ik weet wat ervoor is en wat de Bijbel ervan zegt. En dat heb ik u al vele malen voorgehouden in de loop van de tijd. Dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Maar daarna vraag je af, wat is er dan tegen in te brengen? Nou, wat er tegen in te brengen is, is de gedachte dat er nou eenmaal in de Bijbel staat dat God uit één bloede het ganse geslacht van de mens gemaakt heeft. En bovendien dat zonde en dood door één mens in de wereld zijn gekomen. Zodat er geen zonde of dood kan geweest zijn voor de val van Adam. En dus zeker niet in die oude wereld, is de conclusie. Waarna vraag 1 natuurlijk is, maar wanneer vond dan plaats de zondeval van Satan? Want dat was voor Adam. Dat is 1. Dat moet logischerwijze daarvoor geweest zijn. Dus ergens in de 7 dagen dan zeker. Dat wordt dus al moeilijk te plaatsen. En bovendien, als je dit soort teksten gebruikt, van God heeft uit 1 het ganse geslacht der mensen gemaakt, dat is geen probleem. Dat is helemaal geen probleem. En ook niet die van dat door 1 mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. Want datzelfde woord mens, namelijk man, wordt gebruikt voor de Heer Jezus Christus. En die was al voor Adam. En hetzelfde woord man wordt bovendien gebruikt voor de Satan als die op aarde gezet wordt. En bovendien voor de engelen als die op aarde verschijnen. Die heten ook gewoon man in de zin van mens. Zodat de uitdrukking dat door 1 mens de zonde in de wereld gekomen is, die uitdrukking die betekent blijkbaar dat door 1 mens de zonde en de dood in de mensenwereld gekomen is. In het Adamitisch ras, en that's all. Dat is wat het woord mens soms betekent, lang niet altijd overigens. Maar bovendien het woord wereld, en zoek dat maar gewoon op in uw woordenboek. Dat kun je zelfs in het Nederlands opzoeken en voor mijn part in het Grieks of Hebreeuws. Het woord wereld heeft vaak de beperkte toepassing voor de mensenwereld, de dierenwereld, de plantenwereld, de wereld der mineralen en hoe het maar heten mag. Staat in elk Bijbels handboek bovendien ook. Als het woord wereld erin voorkomt, staat dat erbij. Dus dat zijn uitspraken die daarover helemaal niks zeggen en zeker niet doorslaggevend zijn. Waar nog bij komt dat als in Genesis 6 sprake is van reuzen die voortgekomen zijn uit de zonen Gods en de dochteren der mensen, worden zij genoemd mannen van naam en bij die gelegenheid staat er inderdaad een ander woord voor mens. Ik heb mezelf ooit een keer laten vertellen, ook in een van de naslagwerken, dat het woord anthropos, het Griekse woord voor mens, niet echt de aanduiding is van een ras of een menselijk ras, maar eigenlijk betekent dat wat eruit ziet als een mens. En dat is ook de reden waarom de term gebruikt wordt zelfs voor de duivel. Nou ja, ik bedoel voor de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. Er staat anthropos, maar het betekent in de praktijk niet meer dan het ziet eruit als een mens. En het is helemaal niet een term die de afstamming meteen of noodzakelijk zou moeten aangeven. Bovendien moet ik erbij vertellen dat de meest belangrijke Bijbelse argumenten meestal niet eens genoemd worden. Niet door voorstanders en ook niet door tegenstanders. Ze worden niet aangehaald. Waar het meestal op vast komt te zitten is op de kwestie of men het woordje was in Genesis 1 vers 2. U weet wel, de aarde was woest en ledig, mag vertalen met werd. Want het schijnt dat de aanhangers van de gap theory daarop staan dat het zo vertaald moet worden. Ik moet u zeggen, ik heb er nooit een punt van gemaakt, al vind ik het wel aardig om het te noemen. De statistiek heb ik hier uit iemand die dus tegen die leer is en het niet gelooft. En die zegt datzelfde woord wat daar vertaald is met was, komt 4900 keer voor in heel het Oude Testament. Bedankt voor het werk. Maar staat erbij, 769 keer is het vertaald met werd. Met became, came, came to pass, become or come to pass en hoe het maar heet. Uitgaande dus van de Engelse oude vertaling, de King James Version. Daarna kan een willekeurig iemand, een Hebreeërs, mij komen vertellen dat je het alleen maar vertalen mag met was en niet met werd. Dan zeg ik, de Statenvertalers hebben het 769 keer, althans in het Engels vertaald met werd, dus mag het. Ik kan er niet mee zitten, zo is het nou een keer. Nog afgezien dan dat vele keren als er staat was, het de betekenis heeft van was geworden en dat is hetzelfde als werd. Ik vind dat helemaal geen punt, niet voor en niet tegen, ik vind geen argument. Niettemin denk ik dat men daar zou moeten vertalen met werd, omdat het blijkbaar later zo geworden is. Maar ik vind dat helemaal niet een echt argument. Waarbij ik er ook nog maar opmerk dat men gewoonlijk die woorden die daarna volgen vertaald als bijvoeglijke naamwoorden, terwijl in werkelijkheid het zelfstandige naamwoorden zijn. Er staat en de aarde, of maar de aarde, werd woestheid en ledigheid en niet woest en ledig. En ook niet in het Engels without form and void. Dat betekent hetzelfde als onze Nederlandse woorden, namelijk vormloos en ledig. Maar dat zijn bijvoeglijke naamwoorden en die staan er niet. Er staan geen bijvoeglijke naamwoorden. Hetgeen aantoont dat men dus toch wat slordig met het vers is omgegaan. En daar gaat het maar om. Men heeft er niet goed raad mee geweten. En ik ben van mening met iemand als Dr. Pember dat men geprobeerd heeft in de vertaling, en dat in overeenstemming met reeds bestaande opvattingen, om een leer naar voren te brengen die overeenkomt met de Griekse kosmologie. Dat wil zeggen de Griekse leer over het ontstaan van de schepping. In het begin was chaos, en van chaos werd kosmos gemaakt enzovoorts. En dat is wat wij dus ook op school moesten leren. God schiep hemel en aarde, maar in het begin was het nog woestheid en ledigheid, en nam God nog altijd 7 dagen om daar enige orde in te scheppen. Dat is dan het verhaal, maar dat is wat de Griekse kosmologie ook leert. Dat wil niet zeggen dat het daarom onjuist is, ook niet dat het daarom juist is, maar duidelijk is dat het vers geleden heeft, dat men er niet goed raad mee geweten heeft. En bovendien is er nog een woord uit weggelaten in de vertaling, in onze Nederlandse vertaling, dus vooruit maar weer. Ik bedoel, zo sterk is dat allemaal niet. Het heeft ook geen zin om je daarop te baseren. Waar je op baseren zou, is in elk geval 2 Petrus 3 vers 3... dat in de laatste dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Nou, dat laatste weten we zeker. Ook in de godsdienstige kringen, ik bedoel ook in de evangelische kring zelfs, men wandelt naar eigen begeerlijkheden, want men gaat af op eigen emoties, dat is alles bepalend, niet wat de Bijbel zegt, maar wat wij voelen. Dus emotie en begeerte is de belangrijkste emotie van de mens, ook de meest zondige trouwens, volgens mijn Bijbel. Maar ze wandelen naar hun eigen begeerlijkheden en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Hetgeen betekent dat ze zeggen, die belofte zijner toekomst komt nooit. Het is de belofte van zijn wederkomst namelijk. En eigenlijk van zijn aanwezigheid, inclusief de gedachte dat de Heer, als hij komt, de gehele aarde, de gehele schepping zou oordelen en zelfs zou wegdoen, namelijk vervangen door een nieuwe. Want daar gaat het hoofdstuk over, dat weet u toch, hè? Daar staat in vers 10, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. Dat wil zeggen, die dag komt dat de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Want dat is het uiteindelijke resultaat van de wederkomst van Christus. In samenhang natuurlijk met vers 13, wij verwachten, in overeenstemming met zijn belofte, dat is wat anders dan onze begeerte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Nou goed, terug naar vers 4. Men zegt, waar is die belofte zijn de toekomst? Zo van, dat gebeurt toch nooit, want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Dat wil zeggen, gelijk. Blijven alle dingen gelijk. Dat heeft men er ook bij gezet in de vertaling. Van het begin der schepping. Waarmee maar gezegd wil zijn dat volgens Petrus de gedachte dat de dingen vanaf het begin der schepping altijd gelijk blijven, volstrekt onbijbels is. Niettemin is daar de evolutietheorie op gebaseerd. En de geologie trouwens dus ook. Zo van, alle processen in de wereld die wij vandaag kennen, zijn er altijd geweest en hebben zich ook altijd afgespeeld in het algemeen met dezelfde snelheid. En op die basis rekent men het een en ander uit. En mijn Bijbel zegt, dat is niet zo. Mijn Bijbel zegt dat God bij gelegenheid heeft ingegrepen. Hier staat het. Want de geologie gaat ervan uit dat aardlagen heel langzaam ontstaan zijn. Maar waarom zou dat langzaam ontstaan moeten zijn? Net zo min als dat de mammoeten in Siberië langzamerhand doodgegaan zijn. Net zo min is langzamerhand verandering gebracht in de natuur. Verandering van leven, mutatie daarvan enzovoorts. Laat staan teeltkeus en al dat soort dingen meer. De leer van Darwin enzovoorts. Mijn Bijbel zegt, nee, het is niet, blijft niet gelijk vanaf het begin der schepping. En er staat in vers 5, want willens, het is hun eigen wil, willens is dit hun onbekend. Of korter, willens is hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Let op dat de man niet van de gelegenheid gebruik maakt te zeggen dat door het woord Gods de hemelen 4000 jaar geweest zijn, want dat is dan ongeveer de tijd waarin Petrus het schreef. wat niet echt een argument is, maar hij zegt het is van overlang geweest. En hij zegt het niet over de mens, hij zegt het over de hemelen en de aarde. In twee zinnen die je in elkaar zou moeten schuiven, naar al oud gebruik. Namelijk dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. Die is ook van overlang geweest. En voor de aarde geldt dat hij uit het water en in het water staat. Dat be voor bestaande moet je gewoon weglaten, dat is onzin. Het is gewoon staan. De aarde uit het water en in het water staande. En dat is ook zo, zodat u ziet dat in niet het tegenovergestelde is van uit, want het is hier allebei waar. De aarde staat namelijk uit het water, steekt er zijn kop bovenuit, daarom noemen wij het aarde, of het droge land, uit Genesis 1 zal ik maar zeggen. Maar het staat ook in het water, omdat de aarde, het droge land, door water omgeven wordt. En je neemt een wereldkaart, liever een globe nog, want op een globe zie je wat minder vasteland dan op een platte wereldkaart, zal ik maar zeggen. En dan kun je zien wat wij op school ongeveer leerden, namelijk dat 1/3 van het oppervlak van onze planeet is officieel min of meer droog land en dik 2/3 is water. En het zou je gedacht zijn hoeveel water je nog vindt daar waar droog land geacht wordt te zijn. Kortom, het is meest water en de kans is dus ook heel groot dat dat droge land bij gelegenheid gewoon weer onder water verdwijnt. En dat is wat Petrus zegt hier. Maar zo is het van overlang geweest. En hij zegt niet 4000 jaar. En die uitdrukking overlang ben ik geneigd te leggen naast de uitdrukkingen als die van ouds is enzovoorts. Uit het Oude Testament. En het duidt inderdaad op dingen van voor de schepping. Zoals de term gebruikt wordt ook voor de hemel der hemelen. De hemel die van ouds is. En dat van ouds wil blijkbaar zeggen die er al was voordat er maar sprake was van de 7 dagen in Genesis 1 in elk geval. Bovendien, die hemel der hemelen was er dan toch al eerder, want in Genesis 1 is slechts sprake van 2 geschapen hemelen. Dat kun je in het Nederlands ook niet zien, maar zo wordt het wel van oudsher in het Hebreeuws gelezen. En dat betekent de hemel van de vogelen en de hemel van de sterren, zeg ik altijd, omdat het ook Bijbelse uitdrukkingen zijn. Maar de hemel der hemelen is van andere orde en die bestond daarvoor ook al. Van ouds. En hier staat dat door het woord Gods hemel en aarde niet alleen zijn tot stand gekomen. Let op dat het woord scheppen ook niet eens gebruikt wordt. Maar die zijn van ouds. En wat de aarde betreft, die staat uit het water en in het water. En dat woord water gaat het verder om, want daarna staat er in vers 6. Door welke, dus door water, door welke de wereld die toen was, vergaan is. Hoe dan? Nou, met het water van de zondvloed bedekt zijnde. De wereld die toen was en die van overlang geweest is, is dus bedekt geworden door de wateren van de zondvloed, staat er. En ik wijs er maar op dat het woord zondvloed met een kleine letter geschreven wordt. Dat zijn wij vergeten. Maar zo moet het ook inderdaad, want het woord zondvloed is niet de naam van de een of andere vloed op een bepaald tijdstip en in een bepaald jaar. Maar het woord zondvloed is niet de naam van de vloed in de dagen van Noach. Het woord zondvloed betekent gewoon een grote vloed. En dus is de wereld die toen was bedekt met het water van de grote vloed. Welke vloed moet dus de vraag zijn, want de naam van Noach staat er niet bij. Terwijl op andere plaatsen, zelfs hier in de brieven van Petrus, de naam van Noach in verband met een vloed wel degelijk genoemd wordt. Dan weet je dat het die vloed was. Maar hier staat het niet bij, dat is opmerkelijk genoeg. Zodat ik zeg, dat moet de vloed geweest zijn waardoor de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd in de tijd. Namelijk, het gaat om de wateren die je voor het eerst dan tegenkomt in Genesis 1 vers 2. De vloed, de afgrond enzovoort. De geest God zweefde op de wateren, daar heb je water. Die waren er dus wel. En er komt nog wat bij. Er staat namelijk, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed, de grote vloed bedekt zijnde, vergaan is. En onder wereld verstaat hij in ieder geval de aarde, want die had hij genoemd. Zodat je hier niet mag zeggen, onder wereld verstaat hij mensenwereld of iets dergelijks. Want die had het over aarde, die uit en in het water staat, dus dat is een geologische term, hoe zeg je dat? Maar hij spreekt bovendien over aarde en hemelen en gebruikt dan het woord wereld in vers 6. En dan betekent het woord wereld aarde en hemel. Wereld in de breedste betekenis namelijk, de breedste toepassing, als er geen beperkende woorden bij staan, is aarde en hemel. En hier staan die beperkende woorden niet. Sterker, er staat zelfs hemel en aarde, dus het gaat om de wereld, hemel en aarde, die bedekt is door de wateren van de vloed. Niet alleen de aarde is door water vergaan, ook de hemel. En niet zeuren van dat kan toch niet, want dat kan heel goed, maar dan moet ik het u uittekenen en daar heb ik nou allemaal geen tijd voor. En of het nou wel of niet kan in onze gedachten, als de Bijbel het zegt, dan is het zo gewoon. God openbaart het ons, dus geloven wij dat. Tenzij we in de Bijbel aanleiding vinden om het te corrigeren, om te zeggen we hebben het toch verkeerd gelezen, maar die aanleiding heb ik niet gevonden, integendeel. Want als je begint te lezen in Genesis 1, krijg je eerst de algemene mededeling, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Daarna vertelt men ons dat in de volgende verse gezegd wordt hoe het gebeurt. Daarna, omdat er oorspronkelijk alleen maar een beetje vormeloze massa, lege massa was of zo. Maar niettemin, hoe je dat ook leest, in elk geval, de aarde is woestheid en ledigheid en duisternis. Maar water was er al, want daar staat de geest Gods zweefde op of over de wateren. Dus water was er wel degelijk. Daar begint het toch mee dan. Nou, dan gaat het maar om. Petrus zegt hoe de situatie was. Namelijk de hele wereld, hemel en aarde zijn door water vergaan. Waarna de vraag is, wanneer kan dat gebeurd zijn? En in heel de Bijbelse geschiedenis kan dat niet gebeurd zijn. Tenzij dan in die situatie van Genesis 1 vers 2. En let op, het gaat mij niet om dat vers, het gaat om het tijdstip, de omstandigheden uiteraard, die daar beschreven worden. En ik denk dat dat nog wel vaker in de Bijbel beschreven wordt. Niet al te nadrukkelijk, want het is natuurlijk ook waar dat het nou niet noodzakelijk is voor onze eeuwige zaligheid om dat te weten. Maar aan de andere kant heeft God het kennelijk wel noodzakelijk gevonden dat wij het zouden weten. Dat wil zeggen, het draagt bij aan de opbouw van ons geloof enzovoorts. Hè? En Petrus zegt het sterker. Petrus zegt, als men het niet weet, komt dat omdat men het niet weten wil. En men wil het niet weten, want men publiceert ijskoud dat de leer al zodanig ontwikkeld is om ruimte te geven aan geologische opvattingen van de laatste jaren enzovoort. Ik moet u zeggen dat aangetoond is dat dat helemaal niet zo is. Want die hele leer, die restitutieleer, is zelfs ouder dan de evolutieleer en zeker ouder dan de leringen van Darwin. Kijk of ik het zo gauw kan vinden. In reactie op dan, het is de leer van Ab Klein-Hanevelt. In elk geval, die hele opvatting is uitgebreid uiteengezet in de kanttekeningen van de Schofield Bijbel. Die stamt uit 1914, als ik me goed herinner. En dat betekent automatisch dat een beetje dispensationalist niet alleen in bedelingen gelooft, maar ook in deze restitutieleer. Ik weet ook niet beter, ik heb het van zijn jongste vrouw van de zonderschool meegekregen. Je vindt het bovendien in Deeks Annotated Bible, dat is ook een bijbel met kanttekeningen van meneer Deek. Wordt veel gebruikt in bijbelgetrouwe evangelische kring. Daarna is een beroemde schrijver, die heet Payne, en die zet uiteen dat de gap theory in de praktijk wel degelijk eerder gepubliceerd is dan die wetenschappelijke uiteenzettingen over aardlagen en evolutietheorie. En bovendien, in 1814 schreef Thomas Chalmers, daar heb ik zelfs boeken van in de kast staan, het was een Schotse bijbelleraar feitelijk, die leerde deze zogenaamde gap theory, dat zie ik onder mijn ogen staan, dus vandaar dat ik de term gebruik. En dat was dus 45 jaar voor de Origin of Species van Darwin werd gepubliceerd. Dat is al lang daarvoor. Het heeft niks met elkaar te maken. Bovendien is er een boek wat ik niet ken. Dat heet Without Form and Void, dus woest en ledig heet het dan in het Nederlands, van ene Custance. En die schijnt uiteengezet te hebben dat deze leer en deze opvatting wortelt in de vroege Joodse tradities. Die heb ik niet na kunnen gaan, maar dat schijnt daarin uiteengezet te zijn. Wortelt in vroege Joodse tradities en je vindt hem terug in de complete kerkelijke geschiedenis. Dat wil zeggen in wat de kerkvaders al geschreven zouden hebben enzovoorts. Ik weet niet hoe sterk die argumenten zijn, maar er is dus niks nieuws aan. Integendeel. En als ze het noemen de leer van Ab Klein-Hanevelt, betekent het blijkbaar dat ik de enige overgebleven ben die het nog gelooft of zoiets. Maar dat hebben ze wel eens meer van bepaalde leringen gezegd. In elk geval tot vandaag kun je in ieder geval zwart en wit die leer terug leiden tot in ieder geval de 18e eeuw. Boeken gewoon die nog in omloop zijn en waarin het uiteengezet wordt. Als men het dus niet weet, is het simpelweg omdat men het a priori niet weten wil. Eigenlijk moet ik er nog bij vertellen dat in kringen waar men helemaal niet in de Bijbel gelooft, deze leringen ook kent, overigens. En madame Blavatsky heeft het zelfs zo ver overdreven dat ze spreekt over 7 keer een oordeel over de wereld, een ondergaan van de wereld en daarna weer een herstel. En ik geloof dat ze het laat gelijk lopen met de ijstijden, maar u weet dat wij de boeken van mevrouw Blavatsky niet mogen lezen, hè? Dat weet u toch, hè? Wordt geacht occult te zetten. Dat is het ongetwijfeld ook. Maar ik ben er niet bang van. Beter omdat ik weet dat het occult is. Maar het is wel aardig om te zien dat die leren. Ze beroepen zich niet op de Bijbel daarin. Maar meer op geschiedenis. Of ze beroepen zich op inspiratie. Dat wat de demonen hen verteld zouden hebben. En dat is ook wel een aardige. Want waar komen de demonen ook alweer vandaan? Of wij weten het niet. En het woord heeft dezelfde betekenis als smurf. Wij weten het niet. We weten niet wat het is. Het is, staat in de Bijbel dat woord, maar je hebt geen schriftgedeelte waarmee je kunt vergelijken, zodat je weet wat het werkelijk is. De Grieken mogen er geen enkel probleem mee gehad hebben, omdat het een erkend woord was uit hun taal. Het was de aanduiding van de geesten van die mensen. Die geesten van die mensen die geleefd hebben voordat er een oordeel over de wereld kwam. En het hele verhaal hoort erbij. Voordat de ellende en de zonde in de wereld kwam enzovoorts. Het idee is dat de goden ruzie met elkaar hadden. Toen Zeus de troon overnam, zal ik maar zeggen, in de hemel. Waarmee je maar ziet dat dat de duivel is dus. Toen Zeus de troon overnam in de hemel, had het tot gevolg dat de mensen op aarde sterfelijk werden enzovoort. De calamiteiten plaatsvonden. De seizoenen hun intrede deden en niet meer het hele jaar door de appelen van de boom kon plukken. Mensen werden sterfelijk en de geesten van sommige van die mensen zouden daarna op aarde gebleven zijn. En die worden aangeduid als demonen, afgeleid van een woord dat betekent weten of wetend. Want de demonen werden bij de Grieken geacht wetend te zijn. Kennis te hebben van hoe het allemaal zo gekomen is. Want ze worden geacht te komen van een voorgaande wereld die vergaan is. Dus Griekse mythologie. Dat wil niet zeggen dat het waar is. Maar als de Bijbel zo'n woord introduceert, volkomen overbodig trouwens, want het woord demon wordt in de Bijbel afgewisseld met de term boze geest of boze geesten. Dat wil zeggen, het woord demon is helemaal niet nodig. En als de Bijbel het dan toch gebruikt, dan introduceert de Heer zelf dus, God zelf, de Heilige Geest zelf, dit Griekse begrip in de Bijbel. Terwijl het niet nodig is. En dat betekent dus dat het wel nodig is en dat het begrip demon ons verklaart wie die boze geesten zijn. En daarom is het ook niet voor niks dat in onchristelijke kringen, zal ik maar zeggen, en zeker in spiritistische kringen, dat men daar weet heeft van een oude wereld die vergaan is. Waar dat vandaan komt, van de demonen uiteraard, want dat zijn de goden van oudsher, volgens Paulus. Hij zegt, er is maar één god, maar voor zover er goden zijn, zijn het de demonen, want men offert de demonen staat, wat men de afgoden offert, offert men de demonen staat. In 1 Korinthe, dus het kan niet missen. En die weten, die vertellen het ook, vandaar dat de wereld vol is met verhalen over een wereld die vergaan is. Het zij de hele wereld, het zij een deel ervan, want dat weet men dan weer niet zeker. Weet u wel, Atlantis, Mu, en wat allemaal maar was, er zijn nog veel meer namen voor, maar dat doet nou ook weinig ter zake. Maar hier staat dat hemel en aarde, dat wil zeggen, het gaat niet over de vloed van Noach. Het staat er ook niet bij. Sterker nog, er staat dat het gaat om hemel en aarde die vergaan zijn. Dat was bij Noach niet. En nog eenvoudiger dan even, wat is er eigenlijk vergaan door de vloed van Noach? Nou, eigenlijk helemaal niks. De dierenwereld is niet vergaan. De mensenwereld is niet vergaan. Nee, de menselijke samenleving is vergaan. En als de Bijbel zegt dus dat door de zondvloed van Noach de wereld vergaan, staat erbij de wereld der goddelozen. Maar er staat er dat God de oude wereld, 2 Petrus 2 vers 5, dat God de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn acht al bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen. Daar zie je het woord wereld dus in een beperkte betekenis. over de wereld der goddelozen gebracht heeft. Dat is ook wat gebeurd is. De menselijke samenleving, de menselijke cultuur werd daaruit gewist. En dat is alles wat er vergaan is. Voor de rest vergingen niks. Niet de aarde, want dat is niet letterlijk. Laat staan de hemel. En de mensheid ook niet. En de dierenwereld ook niet. Integendeel. En wat ook geen argument is, maar wat ik graag erbij vertel, maar daar heb ik eigenlijk ook de tijd niet voor, is natuurlijk dat die vloed in de dagen van Noach op een of andere wijze typologisch terugverwijst naar een oudere vloed die al eerder geweest was, waardoor ook de hele menselijke cultuur was uitgewist. Ook het hele ras wat er toen leefde. Daarna heeft God een nieuw begin gemaakt met de formering van Adam, niet uit een voorouder, maar gewoon uit de stof van de aardbodem. Maar waar het om gaat is dat die oude wereld vergaan is, maar niettemin dat droge land is diezelfde aarde die er vroeger ook geweest is. Nee, met andere coördinaten enzovoorts, maar het hele zaakje heeft onder water gestaan en er zal ook wel wat verschil in hoogte ontstaan zijn en al dat soort dingen meer. Want dat blijkt uit Genesis 1, uit de geschiedenis van de derde dag in het bijzonder, waar het idee is dat de wereld waarin wij leven fundamenteel dezelfde is als die oude, maar nu in andere omstandigheden. Nadat eerst al wat vroeger was verdwenen is, heeft God een nieuw begin gemaakt. Daar kom ik straks nog op, want die wil ik ook per se noemen in dit verband. Maar het gaat erom dat 2 Petrus 3 eigenlijk het belangrijkste argument is van allen voor die restitutieleer. Namelijk, als je het niet weet, word je meteen terecht gewezen. Want dan is het je eigen schuld. Dan kies je daar blijkbaar voor. Maar men wordt geacht te weten, ook buiten de Bijbel om blijkbaar, wordt men geacht te weten dat hemel en aarde van overlang bestaan. Hoe lang weet ik niet, maar kennelijk meer vanuit onze tijd gerekend, meer dan 6000 jaar. En dat God daar een oordeel over gebracht heeft. Over hemel en aarde, een oordeel door water. En een latere reflectie, een type heet dat. Daarvan vind je in de vloed van Noach, maar daarna vind je er nog één in de doortocht door de Schelfzee van de kinderen Israëls, waarbij de toenmalige wereld verging in zeer beperkte mate, namelijk Egypte, want het oude rijk ging daarmee ten onder. Nou ja, de Bijbel zegt dat Egypte daarmee ten onder ging. En de Egyptenaren en Farao en zijn legers enzovoorts. En wat eruit voortkwam was een gelovig overblijfsel, dat is het ongeveer. En daarna heb je het nog één keer en op nog kleinere schaal, of was het toch grotere schaal, dat weet ik niet. Dat was toen onder Jozua de kinderen Israëls door de Jordaan trokken. Het water was wat minder, maar het volk was wat groter, zo bedoel ik dat. Maar het is de herhaling van hetzelfde beginsel. En daarna is er nog één, een nog veel belangrijkere toepassing, want het hele idee is dat al die gebeurtenissen op rij achter elkaar een uitbeelding zijn van wedergeboorte, namelijk het oordeel over de oude mens en de oude schepping, en daarna de opstanding uit de dood. Dat is wedergeboorte van de nieuwe mens en de nieuwe schepping, enzovoorts. En nu we het er toch over hebben, want dit vind ik sterke argumenten voor mezelf. Voor u, ik ben er bescheiden mee verder, wat u ermee doet moet u weten, maar ik vind ze heel sterk. Want je hebt in dat geval ook nog de kwestie van die 3 dagen, waarbij de dood intrad op de eerste dag en de opstanding plaatsvond op de derde dag en daartussen was het stil. Was het wachten op. Was na de dood, maar wachten op het nieuwe leven. Op die Sabbat, weet u wel. Wachten op de derde dag. En in werkelijkheid denk ik dat wij in die Sabbat leven sinds Genesis 1 vanaf vers 2 in elk geval. Namelijk het oordeel is geweest over de oude wereld. En het is wachten op de verschijning, staat hier. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Dus het wachten is op de verschijning van nieuwe hemelen en nieuwe aarde. En in de tussentijd bestaat deze tegenwoordige wereld. En voor degenen die zeggen dat komt nooit in de toekomst, zegt Petrus, ja, dat denk je dat het niet komt, maar je bent een beetje abuis, want in het verleden is het alles een keer gebeurd. Een oordeel over die oude wereld. En dat was niet een definitief oordeel, want het definitieve oordeel zou zijn niet door water, maar door vuur. Want weet u nog wat de Heer zei na de vloed van Noach? Hij zei, ik zal het niet weer doen, de hele aarde oordelen door water. En ogenblikkelijk denk ik er altijd, dan is het zeker nog vaker gebeurd. Dat de Heer nu zegt, maar dat zal ik niet meer doen. En het vervolg op het verhaal is, en als er nu nog een keer een oordeel komt, zal het zijn door vuur. En dat is waar Petrus het hierover heeft in 2 Petrus 3. Dat is een oordeel over de hele schepping. 2 hemelen, zijn tamelijk zichtbare hemelen overigens. En de aarde, En zo'n oordeel, zegt Peters, is in het verleden geweest. Maar die wil je niet weten uit het verleden. Er is een goede reden voor. Dat heb ik nagebracht aan een andere Jood. Die heet Freud. Sigmund. Maar goed. Men verdrinkt dat omdat men niet wil weten dat het in de toekomst ook weer zal gebeuren. Als het al gebeurd is, kan het zich ook herhalen. Daarom willen mensen ook nooit weten over zogenaamde catastrofen. Dat heet dat. Omwerpingen of hoe dat maar heten mag. Catastrofisme is de officiële wetenschappelijke term. Catastrofisme is de leer die zegt dat alle dingen ontstaan zijn door achtereenvolgende rampen die de aarde getroffen hebben. Vind ik altijd een leuke, omdat die fundamenteel in strijd is met en dus tegenovergestelde is van de evolutieleer, traditioneel, die zegt het is allemaal op 11 en 30 wel heel langzaam allemaal gegaan en zitten wij te knikken van ja, als het heel langzaam gaat, kan het allemaal gebeuren. Hoe kon dat dan evolutie? Nou, het ging heel langzaam. Dan zeggen we, oh, nee, nou begrijpen wij het. Ja. Maar ik moet u zeggen, als ik zie dat iets heel langzaam gaat, dan denk ik altijd, stop er maar mee. Reset. Stop. Wil je werkelijk cancelen, zegt mijn computer. Dan zeg ik, ja, wissen we erachter wel, want dit duurt veel te lang. Er komt niks van terecht. En op school zeiden we, oh, zit dat zo? Nou begrijpen wij het. Wat een kwartaal, hè? Maar de evolutieleer ging allemaal langzaam. En er is een alternatieve leer die zegt, nee, het ging door klappen in één keer. En tegenwoordig worden wij geacht aan de ene kant evolutieleer te geloven en aan de andere kant het tegenovergestelde. Namelijk dat door de inslag van een meteoriet of zoiets in één klap alle dinosaurussen werden uitgeroeid. Want het is algemeen aanvaard tegenwoordig. Met één verdraagt het ander niet. En als dat laatste waar is, dat door één klap van een meteoriet alle dinosaurussen werden uitgeroeid, betekent het automatisch dat de evolutietheorie niet klopt. Maar ja, goed, dit soort dingen heb ik u ook wel eens verteld over de astronomie. Als dit waar is, wat ze me daar vertellen, dan betekent het dat de hele astronomie niet klopt. Het houdt geen stand. Maar ja, die mensen moeten ook aan de kost komen, denk ik wel eens. Bovendien, de wereld is niet bezig met de waarheid uit te vinden. De wereld is bezig met de waarheid in ongerechtigheid en onder te houden. En wetenschappers laten zich daartoe gebruiken door de God deze eeuw. Dat is de vriendelijke variant, want dan zeg ik, ze kunnen er ook niks aan doen. Maar als je de Bijbel verwerkt bij de prooi van de God deze eeuw, of van al die demonen onder andere die in de praktijk de wereld besturen, de mens besturen. En die houden de mensheid bezig met het bedekken van de waarheid. Mijn Bijbel is daar veel sterker in. Die doet daar niet moeilijk over, legt het ook niet uit, zegt gewoon zo zit het. En dat is ook het meest opmerkelijke van het zogenaamde scheppingsverhaal. Hoe laconiek dat verteld wordt. En hoe weinig ingegaan wordt op de behoefte van de mens om te weten hoe het dan gebeurde. En op het idee dat als een mens niet weet hoe het gebeurt, wil die zelfs niet geloven dat het gebeurd is. God heeft daar geen boodschap aan, heeft daar geen rekening mee te houden. En hij schrijft op, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En wij me vragen, hoe dan? Toen hebben we uitgevonden, nou, dat deed hij volgens die 7 dagen. Dan krijgen we toch een beetje antwoord op de vraag. Maar zo was het ook al niet. Wij weten niet hoe hij dat deed. En in welke volgorde. En dan staat er, gewoon laconiek, kwam licht. Hoe kwam dat dan? Nou, gewoon omdat God zei, er zij licht en er was licht. Het staat er in het Hebreeuws nog leuker dan in het Nederlands. Want in het Hebreeuws staat het 2 keer dezelfde term. God zei, er zij licht en er zij licht. Dat precies dezelfde woorden. En dat is gewoon humoristisch, zoals het er staat. En zo gaat het ook verder. Wat deed God? God maakt de scheiding tussen water en land. Hoe deed hij dat? Ja, weten wij veel. Dat is onze zorg ook niet. Hij doet het gewoon. En hetzelfde is de kwestie van die opstanding. Met name de opstanding van de Heer Jezus. Er staat gewoon dat het gebeurd was. Het wordt niet eens beschreven dat het gebeurde, maar gewoon dat het gebeurd was. Het wordt gewoon aan voorbij gegaan. Alsof het een vanzelfsprekende zaak is. Maar in ieder geval zodanig dat aangenomen wordt dat de mens daar toch geen klap van begrijpt. Dus waarom moet het uitgelegd worden? Het was nou eenmaal zo, men kwam bij het graf, men maakte zich zorgen over het wegrollen van de steen. En men kwam bij het graf was open en het graf was leeg. Het was al gebeurd. De gebeurtenis zelf wordt niet beschreven. Alleen achteraf, dat hij is opgestaan. Hoe dan, dat weten wij niet, maar we hebben hem gezien, dus is hij opgestaan. Zo werkt dat nou een keer. Hoe het werkt, ja, dat doet niks ter zake. Wij worden geacht gewoon op Gods gezag die dingen te geloven. En er zijn er geweest, en ik denk dat ze gelijk hebben, maar er zijn er geweest die hebben gezegd, het feit alleen al dat het zo beschreven wordt, bewijst dat het waar is. Als een mens die dingen zo zou schrijven, zou hij ze zo niet schrijven. Zou hij ze met argumenten omkleden, Daar zal hij een technische verhandeling bij ophangen. Althans een poging daartoe. Om het aannemelijk te maken. En God heeft daar de noodzaak niet voor. Vanzelfsprekend, lijkt mij. Dus hij zegt gewoon in het begin schiep God de hemel en de aarde. En meer van dat soort dingen weer. En God deed zus en God deed zo. En hoe hij dat dan deed. Nou ja, hij sprak en toen was het zo. En verder niks moeilijks aan verder. Gaat ons ook verder niet aan. Het helpt ons ook niks. Maar goed, wat hier beschreven wordt in 2 Petrus 3 lijkt me duidelijk genoeg. De bovendien voor de goede orde staat er nog achter, vers 7. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde. De hemelen die nu zijn en de aarde. Niet eens en de aarde die nu is. Of nog beperkter de mens die nu is. Maar de hemelen en de aarde die nu is. Want als het hele zaakje vol staat met water kun je niet meer spreken van aarde. Maar ook niet meer van hemel. Als de hemelen ondergelopen zijn. Of je zich dat voor kunt stellen, nogmaals, dat doet er nou niet toe. Maar reken maar dat het water zo hoog stond dat de sterren en planeten er allemaal in verdwenen. Hoe ver staan ze dan van ons af? Heeft er niks mee te maken. Als God ze scheppen kan hij ze ook onder water laten lopen. Ik bedoel, dat is toch geen punt. Natuurlijk, daar kan ik wel meer over vertellen, maar dat heeft nu geen zin. Het gaat erom wat hier staat. Er staat vers 5, hemel en aarde. En aarde in het bijzonder staat in het water. En daarna vers 6, door welke de wereld, dat is toch logischerwijze dan hemel en aarde, die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. En dan weer, maar de hemelen die nu zijn en de aarde, dus de wereld uit vers 6 is wel degelijk hemelen en aarde. Twee hemelen namelijk, met de Hebreeuwse tweevoudsvorm, de dualis. Twee hemelen en één aarde, de hemelen die nu zijn en de aarde worden of zijn door hetzelfde woord waardoor ze eenmaal geschapen zijn, worden door hetzelfde woord als een schat weggelegd, bewaard betekent dat namelijk, en worden ten vure bewaard tegen of tot of terwille van de dag des oordeels en der verderving door goddeloze mensen. Daarom maak ik me nooit zorgen over het milieu en al dat soort dingen meer. Nee, ik vind dat je netjes moet zijn op je spullen, je straatje netjes moet schoonhouden. Dat, natuurlijk is dat zo. Maar die grote verhalen die we altijd zien krijgen over de aarde die langzamerhand opbrandt, of de aarde die langzamerhand helemaal vervuilt en de zeeën die vervuilen enzovoort. Ik geloof, punt 1, ik geloof daar heel weinig van dat het zo is. Maar bovendien, ook als het zo is, maak ik me geen zorgen over, want ik weet zeker dat hemelen en aarde nog een poosje mee moeten en mee zullen gaan. En er is een goede reden voor. Nee, de cynische reden is, broeder en zuster, dat God zelf hemel en aarde zal oordelen. En er staat hier, hemel en aarde worden als een schat. Nou, zo'n schat is het niet, maar worden als een schat bewaard voor dat oordeel. Liever zeg ik, gaat nog een poosje mee, want de bedoeling was dat de Heer Jezus Christus, de Zoon Gods en de Zoon van David, in ieder geval voor een periode van meer dan 1000 jaar zijn koninkrijk op aarde zou hebben. Zolang gaat het dus nog mee. En voordat dat aanbreekt, zou er bovendien ook nog een grote schoonmaak plaatsvinden. Dus waar maken wij ons zorgen over? En bovendien zouden wij betrokken zijn bij deze schoonmaak. Dus het komt allemaal helemaal goed. Maakt mij verder niet uit. Maar dit zijn toch duidelijke woorden. En dat het betrekking heeft op heel de aarde en zelfs op de hemel, wordt daarna gezegd in vers 10 en wat er verder volgt. Maar die heb ik u al voorgehouden. Waar gezegd wordt, dan in de toekomst zal eenmaal hemel en aarde vergaan. Maar dan inderdaad niet door water, want dat was een tijdelijke aangelegenheid. En de andere gedachte, en die wordt ook nooit aangehaald in dit verband, hoewel die ook heel duidelijk is, is die uit Romeinen hoofdstuk 8... Maar ik denk dat u die ook al geraden had inmiddels. Waar gesproken wordt over heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Vers 18. Want, vers 19. Want het schepsel, wat een vervelend woord is, omdat de schepping is vrouwelijk. En het is eigenlijk ook een vrouwelijk woord. De schepping. Eerst onzijdig gemaakt en heet het schepsel. Het schepsel, de schepping, met opgestoken hoofden, het woordje als moet u dus weglaten, want het staat er niet. En met opgestoken hoofden heet in gewoon Nederlands rijkhalzend. De schepping wacht rijkhalzend op de openbaring der zonen Gods. Dat is een van de antwoorden op de vragen van als er dan een God is, waarom dan? En zo verder. Het antwoord is, God heeft de wereld losgelaten, dat is Romeinen 1... En de voortgang van Gods werk aan de wereld wacht op de openbaring van de Zonen Gods. En dat zijn wij, want het is de gemeente. Wordt hier uitgelegd in dit hoofdstuk, maar daar ga ik niet op in verder. Maar dan nog een keer, de schepping wacht. Verwacht is wat overdreven, want het is net of de schepping het weet. En dat is niet zo. Het wacht daarop en de schepping weet zelf niet waarop. Maar vers 20, want het schepsel, de schepping, is aan de ijdelheid, aan de ledigheid onderworpen. Hoe lang al? Nou, sinds mensenheugenis. Want men leest Prediker 1, dan begint met deze woorden, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En bovendien voegt de prediker aan toe, dat wat er in zijn dagen is, was er vroeger ook altijd. In voorgaande eeuwen, het was er altijd al, met andere woorden, daar is niks aan veranderd. En dus rekent hij terug kennelijk tot Adam. En sindsdien is de wereld aan de ledigheid, ijdelheid, zinloosheid onderworpen. En dat heeft God zelf zo gedaan, staat er, vers 20. Dan vers 21, op hoop, in verwachting, dat is het mooie woord ook eigenlijk hier, dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij van de dood, dienstbaarheid der verderfenis. Want niet alleen u en ik, als kinderen gods en bestemd tot zonen gods, zijn van die of worden van die slavernij vrijgemaakt. Maar ook de hele schepping zelf, zegt vers 21, zal daarvan vrijgemaakt worden in de toekomst. Van de slavernij der verderfenis. Dat wil zeggen, eenmaal zal in de schepping de dood, het verderf, niet meer heersen. Terwijl verderf natuurlijk toch heerst in deze wereld. Het is het alleroverheersend beginsel. Maar op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen, of nee, zonen staten. Vrijheid der heerlijkheid der zonen gods. Dat wil zeggen, waar wij nu al aan deel hebben, zal eenmaal heel de schepping aan deel hebben. Maar dan een nieuwe uiteraard, want hoe komt het dat wij bevrijd zijn van de slavernij van het verderf? Toch doordat wij wedergeboren zijn, nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus? Wel, dat zal met de schepping als zodanig ook gebeuren. Vers 22, want wij weten, leuk hè, Petrus er even naast leggen, willens is dit hun onbekend. En Paulus zegt, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen, en tezamen is hetzelfde als het ganse. Dat wil zeggen de hele schepping en met grote nadruk de hele schepping, want staat er twee keer. Dat het ganse schepsel tezamen als één geheel, als een collectief, zucht, kreunt eigenlijk. En nog een keer, tezamen, dus als geheel, in barensnood is tot nog toe. En het woordje als staat er niet. Het woordje als komt voort uit het idee dat het beeldspraak is. En dat is nog maar de vraag of het beeldspraak is. Het hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. Maar het idee is dan, nou ja, in barensnood, dat is een mens, namelijk een vrouw eventueel. Als ze zwanger is, is ze in barensnood enzovoort. En dat idee wordt hier toegepast op heel de schepping, als het ware. Als het ware. En dus even als ertussen gezet. Ik persoonlijk denk dat het andersom is. Namelijk dat de hele schepping in barensnood is. En dat het algemene, wat geldig is voor de hele schepping tezamen, zich ook uitdrukt in het bijzondere. Dat wil zeggen in mensen- en dierenwereld. En als je mij vraagt ook in de plantenwereld enzovoort. Alleen gebruiken we dan andere termen. Maar het is hetzelfde beginsel. En dat is zo omdat dat beginsel dominerend is in heel de schepping. Dat is namelijk kenmerkend voor de wereld. Niet, hij is als in barensnood, bij wijze van spreken. Dat staat er ook niet. Er staat gewoon, die is in barensnood. En daar kom je zo gauw niet achter, totdat je ziet dat je diezelfde barensnood en al wat ermee samenhangt tegenkomt in het menselijk bestaan dan wel bedrijf. En dat van de dieren en ook in de plantenwereld. En uiteindelijk kwam er een meneer Freud, die had ervoor doorgeleerd. Die zei, nou ja, de hele wereld zit zo in elkaar. Maar de conclusie moet luiden dat dat de uitwerking is van het beginsel dat deze hele schepping als geheel beheerst. De schepping is in barensnood. De wereld waarin wij leven bevindt zich niet in normale omstandigheden, maar in bijzondere omstandigheden. Dat kan ik ook bewijzen, want te bewijzen valt dat het verlossingsplan, Gods heilsplan, Gods plan met betrekking tot het voortbrengen van een nieuwe schepping, al begonnen is. In ieder geval in de dagen van Adam, maar er staat steeds in de Bijbel dat het al eerder begonnen is, al daarvoor. Dat wijst heus niet naar 1 of 2 of 3 dagen of voor mijn part een hele week daarvoor. Het gaat om een langere tijd, maar dat doet er nou niet toe. In elk geval, die situatie dat een nieuwe schepping beloofd is en zou voortgebracht worden. Dat van Gods wegen verlossing, verzoening en hoe het maar heten mag, wedergeboorte, kortom een nieuwe schepping beloofd is, bestaat sinds de dagen van Adam. En sinds het proto-evangelie. En sinds de belofte dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang de kop zou vermorzelen enzovoorts. Begrijp je me goed, wij lezen dat allemaal dikwijls niet goed genoeg. En wij worden dan ook verrast als wij pas in Jesaja 65, dan zijn we over de helft van de Bijbel, pas in Jesaja 65 lezen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar vergis u niet, lees die verzen maar, in Jesaja 65 en in 66 wordt het herhaald. Daar wordt het niet beloofd, daar wordt gezegd dat het allang beloofd was. En het werd bekend verondersteld dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou maken. Met andere woorden, dat zou de conclusie moeten zijn uit al die woorden en beloften Gods in de voorafgaande tijd en daarmee ook in de voorafgaande Bijbelboeken. En dit zijn de belangrijkste argumenten, 2 Petrus 3, Romeinen 8, namelijk de schepping is in barensnood tot nu toe. En dat verklaart een heleboel omstandigheden in en daarmee van de wereld als zodanig. De vraag naar de oorsprong van het lijden ligt daar ook in opgesloten. En de vraag naar waarom moest ineens de smart harer dracht vermeerderd worden, die van Eva, wordt daarmee ook verklaard. Aan haar wordt geïllustreerd hoe het er met de schepping voor staat. En via het lijden zal die nieuwe schepping tot stand komen, was de bedoeling. De wereld is zwanger en je moet de wereld dus ook niet afrekenen op haar gedrag. Die leg ik ook liever niet uitgebreid uit. Maar ik refereer aan het verschijnsel dat zwangere vrouwen over het algemeen de neiging hebben zich nogal impertinent te gedragen. En zeker naarmate zij barensnood hebben. Dan willen ze wel, roepen ze van alles, dan moeten van alles en het moet allemaal niet. Ze moet gewoon baren, dat is het eigenlijk. En verder geen gezeur. En dat vertellen we haar dan ook bij gelegenheid. En over die augurken hebben we het een andere keer weer. En zo is het met de wereld. Je kunt die er niet op afrekenen. Er gebeurt iets. Wat, ja, dat is, maar dat is een tijdelijke aangelegenheid. De wereld is drachtig, is in barensnood. We moeten die beschepping voortbrengen. Er bestaat inderdaad zoiets als moeder aarde. Waarom ook niet? De aarde was ook de moeder van Adam, zoals u weet. Hè? Adama. En het is geen grapje. Adama. De moeder van Adam. Het is geen grapje, want Adama is het woord voor de aardbodem in het Hebreeuws waaruit Adam genomen is. Dus het is wel degelijk de Magna Mater, de grote moeder, de moeder aarde enzovoorts. Alleen het is niet de God. Maar wij verwachten inderdaad verlossing voor onszelf, maar ook voor de wereld. Daarna had ik nog een andere, die noem ik in het voorbijgaan, maar dat is ook een belangrijk argument. Dat is een nieuwtestamentisch argument en meer ga ik er niet noemen, want dit zijn echt de grootste. Dat is het gebruik van het woord grondlegging in de Statenvertaling, want ik ga uit van de Statenvertaling. En in onze Nederlandse Bijbel is vele malen sprake van het begrip grondlegging der wereld in de Statenvertaling. En het eigenaardige van dat woord is, van het woord grondlegging, dat zodra het woord gebruikt wordt in verband met wereld, en dat is meestal zo, dan staat er dus grondlegging der wereld. Maar zodra het woord wereld niet gebruikt wordt en het gaat om iets anders, wordt het gewoon vertaald zoals je het zou moeten vertalen, namelijk met nederwerpen. Als het een werkwoord is althans, en nederwerping als het een zelfstandig naamwoord is. Dat gaat dus in de praktijk om nederwerping der wereld, maar elke keer als de term er staat, vertaalt men het met grondlegging. Maar kataballo, dat is het werkwoord, kata betekent neder, naar beneden, en ballo kennen wij in het Nederlands als ons werkwoord ballen, namelijk gooien. Kataballo is dus nederwerpen. letterlijk vertaald en op grond van de etymologie. Dat zegt niet alles, etymologie, dat weet ik, dat zeg ik er nu ook bij. Maar ik vind het treffend hoe men het vertaald heeft in de Bijbel. Men heeft het steeds vertaald met grondlegging, omdat het woord wereld achter staat. Maar zodra het woord wereld weg is, dan heet het nederwerping. Paulus heeft het over dat hij nedergeworpen werd. Dat hij vervolgd werd enzovoort, benauwdheid was en nedergeworpen. En dan kun je moeilijk vertalen, maar dat hij werd grondgelegd of zo. En als in Openbaring 12 sprake is van de katabole, de nederwerping van Satan, heet het heus niet de grondlegging van Satan. En het kan daar ook met geen mogelijkheid zo vertaald worden. Omdat het heel iets anders zou zijn, eigenlijk het tegenovergestelde. Want het is daar in Openbaring 12 niet de vestiging, grondlegging van Satan. Het is zijn vernedering. Hij wordt daar uit de hemel en op aarde geworpen. En er staat er ook, hij is nedergeworpen. Dat is dat woord. En dat het bovendien niks met fundamentlegging of zo te maken heeft, blijkt ook uit een wat lastige tekst, dat is Hebreeën 6 vers 1. Want daar staat, niet wederom leggende het fundament. Maar dat leggen is de vertaling van ditzelfde woord en het had dus moeten vertaald worden met verwerpen, nederwerpen. Er staat dus niet weder verwerpende het fundament. Want voor dat fundament staat daar wel degelijk een ander woord. Heb je dat? En dus kataballo of katabole heeft niks met het fundament te maken. Dat heeft men ervan gemaakt omdat men niet weet of niet wil weten over een nederwerping der wereld. Maar al die schriftplaatsen waar staat grondlegging der wereld moeten vertaald worden met nederwerping der wereld. Volgens Bijbelse beginselen, maar ook volgens die van de Griekse taal. Ik kan het niet helpen, dat is de vertaling. Maar omdat men dat niet kan plaatsen, omdat men er nooit van gehoord heeft wellicht, of omdat het willens onbekend is, vertaalt men het anders. Maar dat zijn belangrijke schriftplaatsen, omdat ze altijd spreken over Gods werk, Gods plan, Gods beloften van voor of sinds de nederwerping der wereld. Als u ze opzoekt, zult u zien waar het over gaat. Dan gaat het juist over een plan Gods dat is van voor de nederwerping der wereld. En waar is die nederwerping der wereld dan? En nederwerping is vernedering, oordelen namelijk. Want zo wordt het toegepast op de duivel zelf, zelfs. En wanneer vond het dan plaats? Kun je een hele Bijbelse geschiedenis niet vinden. En dus lag het voor die 7 dagen. Dat klopt dus precies. De hele wereld, hemel en aarde zijn vergaan door een oordeel Gods. En daarna wordt het peanuts. Hè? Ik bedoel, daarna worden het kleine dingetjes allemaal. Want dan gaan we uitzoeken wat in Genesis 2 de uitdrukking woestheid en ledigheid betekent. Waar het in de Bijbel nog meer voorkomt. En de tegenstanders van die leer komen dan met allerlei Hebreïsten die er een verklaring voor geven. En daar heb ik lak aan. Die heb ik alleen nodig als de Bijbel zelf het niet verklaart. En de Bijbel verklaart het, want alle andere keren, maar een keer of 3, 4, dat de termen tohu en bohu, woestheid en ledigheid, voorkomen in de Bijbel, is het wel degelijk het resultaat van een oordeel Gods. En niet zomaar een oordeel Gods, maar een oordeel Gods over Sodom en Gomorra, over Edom of wat het maar was. En dat zijn bovendien in de Bijbel niet alleen oordelen Gods, maar ze staan model voor het oordeel dat God eenmaal in de toekomst alsnog zal brengen over heel de schepping. Het zijn bovendien profetieën die nog niet vervuld zijn. En ze worden dan ook verklaard, want daar wordt iets beschreven als woestheid en ledigheid, met dezelfde woorden als het Genesis 1 vers 2. En er staat bij, en ik zag en zie, er was geen mens. Er waren geen dieren, er was helemaal geen leven in het land. En dan weet je wat woestheid en ledigheid betekent. Zo werkt dat. En wat een Hebreïste van zegt, die ook een cursus gevolgd heeft, of misschien wel gepromoveerd is op oude talen, weet je veel wat. Ja, dat maakt mij toch niet uit. Die mensen spreken onderling wat af. Dat willen ze niet toegeven, maar het is gewoon zo. Die spreken onderling af dat wat ze onder die woorden zullen verstaan. En introduceren dat dan in de Bijbel. En dat is de omgekeerde wereld. Zeker waar het gaat om Hebreeuws. Want we hebben maar 1 oorsprong van het Hebreeuws. En dat zijn niet de Hebreeuwse leraren. Dat is alleen maar de Bijbel. Het klassieke Hebreeuws is alleen maar het Hebreeuws van de Bijbel. Met Grieks heb je nog andere opties, maar met Hebreeuws niet. En dus het gaat er niet om wat die lui ervan vinden, het gaat erom wat de Bijbel zelf ervan zegt. En dat is duidelijk genoeg. Woestheid, ledigheid is het resultaat altijd van een oordeel Gods. En als dat altijd zo is, is dat in Genesis 1, vers 2 dus ook het geval. En dat staat daar niet bij dat dat inderdaad zo is, maar het staat er wel bij in 2 Petrus 3. En nog wat andere teksten in het Oude Testament, maar daar ga ik verder niet op in. Waar ik nog wel even op inga is op een onderdeel, dat is het onderdeel van de vraag hoe zit het dan met dat leven dat eventueel op een oude aarde geweest zou zijn. Nou kijk, vraag niet aan mij om het begrip mens te definiëren, maar ik wijs er maar op dat als speciaal gesproken wordt in de Bijbel over de mens als afstammend van Adam, wordt hij meestal aangeduid met het woord Adam. Ik spreek alleen over het Hebreeuws, het Grieks is ook maar een vertaling, dus vooruit me weer. Dan wordt hij aangeduid met Adam, maar Adam betekent niet mens, maar is de naam van die mens, de stamvader van de tegenwoordige mensheid. En dat is ook niks bijzonders, want de naam Israël was de naam van een man die Jacob heette en later Israël genoemd werd. Maar in de meeste gevallen is het de naam van zijn erfgenaam, het volk dat van hem afstamt, Israël. En in de hele volkerentafel van Genesis 10 vind je 70 volkeren, maar ze worden allemaal genoemd bij de naam van hun stamvader. En zo wordt de mensheid van vandaag genoemd bij de naam van hun stamvader Adam. En er zijn schriftplaatsen die zeggen de hele mensheid, maar van die ene mens afstamt. Ja, van die ene Adam. Maar neem niet weg dat je ook in het Hebreeuws andere woorden hebt voor mens. En die worden gebruikt voor mannen en wat het maar was, engelen. En voor die zonen, gods en dochter, de mensen enzovoort. Die worden ook geen Adam genoemd. Maar Enos, of de verkorte versie daarvan, Ish, dat is wat anders. Maar als je begrip mens anders definieert, namelijk je kunt het definiëren als mensen, alle afstammelingen van die eerste mens Adam. Dat zijn mensen. Dat kan je nou wel doen, maar in de Bijbel is dat niet zo. En in het algemeen trouwens ook niet, want je kunt ook afvragen wat is een mens en waarom is een mens en niet een beest. En het is zo omdat een mens een geweten heeft, een moreel wezen is, kan denken en dingen kan beoordelen en dat soort dingen. Maar ik vraag niet aan mij om dat te beschrijven. Ik heb er ook niet de behoefte toe. Als ik dus zeg dat ik geloof dat er ook voor Adam in die oude wereld mensen geleefd hebben, bedoel ik uiteraard niet dat ze van Adam afstammen. En ik bedoel ook niet dat dat ras of dat geslacht nu nog leeft. Zodat het waar blijft dat Eva de moeder is aller levenden. Niet van alle doden. Owenels eerste boek heet Kanttekeningen bij Genesis 1. En daarin verdedigde hij ook deze restitutieleer. Maar hij bestreed alleen dat er iets als menselijk leven op die oude wereld geweest zou zijn. Wat ik inconsequent vond. Want daarmee kun je de zonde niet verklaren. En er moet zonde geweest zijn, anders kan er niet een oordeel geweest zijn over de wereld. Dus moeten er zondige wezens op aarde geweest zijn. Maar ik denk niet aan zondige dieren, zondige planten. Als ze zondig waren, waren ze moreel verantwoordelijk. En dan noem ik ze mensen met ons Nederlandse woord. Al stamden ze niet van Adam af. En Owenhill zei, nee, dat kan niet, want er staat in de Bijbel dat Eva de moeder is van alle levenden. Dus daarvoor kunnen er niet geweest zijn. En het gek is dat hij dan dus leest alsof er staat, Eva is de moeder van alle doden. Begrijpt u? Dus het is een opmerking die nergens op slaat. En ik krijg dan altijd als ik zulke dingen lees het vermoeden van men wil dat niet toegeven dat er zulk leven geweest moet zijn. Want het is nog moeilijker om het dan te geloven, emotioneel, voor vele mensen om die drempel als het ware over te stappen. En dan smokkelt men het een en ander weg. En daar leidt zo'n leer van natuurlijk, want dan blijft hij ook niet staan. Waarom dan een oordeel als er geen moreel verantwoordelijke mensen waren of wezens waren? Ze moeten toch zondig geweest zijn. En of die wezens op twee voeten liepen met elk 5 tenen. Ja hoor, dat weet ik niet, maar er zijn adamieten die hebben ook 6 tenen. En 4 vingers, dat komt allemaal voor. Mutaties heet dat. Dat is degeneratie en niet evolutie, heb ik geleerd. Ook dat maar even te zeggen, dat zegt mij zo weinig. En Owenhill gebruikt ook de andere tekst. God heeft uit één, of uit één bloed eventueel, het ganse geslacht der mensen gemaakt. Ja, het ganse geslacht van de Adamieten. En hetzelfde geldt voor gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood en de dood tot alle mensen doorgegaan is. Ik citeer hem uit mijn hoofd. uit Romeinen 5. Daar staat toch dat onder die wereld verstaan wordt de mensenwereld. Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood en de dood tot alle mensen, staat niet alle dieren, doorgegaan is. Dus wordt onder de wereld daar verstaan de mensenwereld. En dat is een van de toepassingen van het woord, ook volgens mijn Nederlandse woordenboek en Griekse woordenboek en het Hebreeuwse woordenboek enzovoorts. Dat betekent gewoon de hele menselijke familie van vandaag, inderdaad afstand van die ene man Adam. Maar dat wil niet zeggen dat het daarvoor niks geweest zou zijn. En hoe die eruit zagen, weet ik niet. En als iemand zegt, maar ik heb een schedel gevonden van 10.000 jaar oud, dus dan ver voor Adam, dan zeg ik, ja, dat zou best kunnen. Leuk, wat ga je ermee doen? Hier zinten in kweken, moet ik zeggen. Anderen drinken er wijn uit, later maken er een beker van. Heeft men in de loop der eeuwen allemaal gedaan, hoor. Maar wat moet je ermee? Ik heb ooit een keer mijn vader gevraagd waarom hij eigenlijk die restitutieleer geloofde. Want hij zette hem nooit uitgebreid uiteen, niet uitgebreid beargumenteerd. En in de wetenschap was hij sowieso niet geïnteresseerd. Hij zei altijd gewoon, ik geloof er niks van. Hij zei, en zolang ze geen bordjes erbij vinden bij al die artefacten en fossielen waarop het jaartal staat, geloof ik er niks van. Dus hij deed dat heel makkelijk af. Dat vond ik toen wat vreemd. Nu niet meer. Maar toen vroeg ik hem waarom hij dat eigenlijk geloofde. En toen zei hij gewoon, anders begrijp ik van heel mijn Bijbel niks meer. En dat vind ik nog altijd het beste argument. Want dan is het ook niet te begrijpen. Dan zijn er zoveel dingen die beginnen maar ergens en je blijft met de vragen zitten van hoe en waarom. Begrijp je me goed, die vragen houden wij toch wel. Hoe was dan die zondeval in die oude wereld? Hoe ging dat dan? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet. En waarschijnlijk, godzijdank, weet ik dat niet. In ieder geval, hij heeft het niet geopenbaard voor zover ik het heb kunnen nagaan. Dus laat maar zitten, ik weet dat niet. Kan iemand die volmaakt is in zichzelf een zondaar worden? Ja, dat kan, staat in Ezechiël 28. Gij waart volmaakt, staat er over de duivel. De koning van Tyrus wordt hij genoemd, maar dat maakt weinig uit. Dat het over de duivel gaat, blijkt in ieder geval. Hij was volmaakt, staat er. Maar daarna werd ongerechtigheid in hem gevonden. En hetzelfde leest hij ook in Jesaja 14 over de koning van Babel. Dat kan dus. En dan is een mens geneigd, omdat hij dat jammer vindt, om het God kwalijk te nemen. Te zeggen, dan heeft hij ze toch zo gemaakt dat dat kon. Zat er toch een foutje in. Dan zeg ik, nou, dat hangt er vanaf welk doel God zich gesteld had ermee. En dat weten wij niet. We krijgen ook dan van die vragen, maar er staat toch in Genesis 1 heel duidelijk. Dan weet je meteen hoe het zit. Er staat toch heel duidelijk en God zag dat het goed was. Het was zeer goed. Dan zeg ik ja, maar toen er stond in het begin schiep God de hemel en de aarde, stond er toch niet bij dat het goed was. Dat is punt 1. En daar hadden we het over. Hoe dan ook, goed. Ik heb een fietsenmaker gekend. Die spaakte een wiel. En dat is een verbazend lastige bezigheid. En toen was hij klaar en toen zei hij, zeer goed, helemaal goed, maar wat moet je met zo'n ding? Want het wiel is klaar en hij zegt, het is zeer goed, maar daarmee was het hele werk nog niet klaar. Voor de meeste mensen is nog een tweede wiel minstens noodzakelijk, sommige drie. In dat stadium ben ik ook een beetje blijven hangen eigenlijk. Vier vind ik wat erg veel, maar vooruit. En dan moet er nog een frame aan en trappers en een stuur en een ketting en banden eromheen en wat het maar wezen mag. En dan heb je er nog niks aan als je er niet op kunt fietsen. Ik bedoel, waar hebben wij het over? Het was zeer goed. Maar wie zegt dat dat het eindproduct was? Wie heeft dat uitgevonden? God zag het aan en zei het is zeer goed. En wij zeggen dat was het eindproduct en u vindt het zeer goed. Ik ben van mening dat dat niet het eindproduct was. Het was nog niet klaar. Blijkbaar is het nog niet klaar, want wij weten wat de bedoeling was. In elk geval was de bedoeling dat God zou voortbrengen een mens naar zijn beeld en gelijkenis die over de hele aarde zou heersen. En die was nog in geen velden of wegen toen te bekennen. Want het duurde nog een jaartje of 4000 voordat die ten tonele verscheen. Maar dat is ook een omstreden leer. En zo kun je nog uren doorgaan. Dat blijf je altijd houden. Mensen willen niet weten, mensen zijn geïnteresseerd in hun eigen leven, hun eigen emoties, dat vooral in de eerste plaats, want die krijgen ze niet onder controle. Bij gebrek aan kennis heb je dat, hè? Dan krijg je dat niet onder controle. Dat meen ik serieus. en daarna geïnteresseerd in hun eigen werken en vervolgens in hun eigen kerkgenootschap of plaatselijke gemeente en wat dat maar wezen mag enzovoorts. Maar het woord van God, ja hoor eens, als het daar niet over gaat, als het niet over mij gaat, dan willen we er niet mee te maken hebben. En de beste manier om er afstand van te nemen is het te ontkennen. Liefst met één of twee bijbelteksten, die moet je dan toch kunnen vinden. Ik weet wel, nu zeg ik lelijke dingen. Dat was niet echt mijn bedoeling, maar ik blijf het naïef vinden. En zeker is het naïef, en dat was de aanleiding tot dit onderwerp vandaag, naïef van mensen die zeggen, we zullen die leer van Appel en Anen wat is bestrijden, wat zullen we bestrijden? Laten we maar nemen de restitutieleer. Dan gaan we die eens bestrijden. Dan zeg ik in de eerste plaats, nou is er nou niks belangrijkers wat ik leer, wat je kunt bestrijden en wat omstreden is overigens. Dat is wel erg naïef natuurlijk. En bovendien, het idee al leer van Appel en Anen, wat is natuurlijk te belachelijk om te vertellen. Het is een algemeen, door de eeuwen heen overgedragen opvatting over hoe dat zit, mede op grond van de Bijbel. Ik geef meteen toe, mede op grond van de Bijbel, maar dat is mijn belangrijkste argument ook. Anders heb ik er ook geen boodschap aan. En vanuit onwetendheid onbenul. Maar als u Petrus vraagt vanuit onwil, want die zegt dat, krijg je dan dit soort situaties. Anderen wijzen het profetisch woord af, waar ze helemaal niks van begrijpen, onder het motto, dat zien we wel als zover is. Hebben we nou toch niks aan, het gaat duidelijk over de toekomst, dat is niet vandaag, dus wat moeten we er vandaag mee? En het is verschrikkelijk naïef, omdat niet doordringt dat onze kennis van de toekomst in de praktijk ons heden bepaalt. En bepalend is voor ons leven nu, en zo verder. En daar wil ik toch wel ter afsluiting voor waarschuwen. Weet waar we mee bezig zijn. Niet met onszelf, niet met onze eigen bezonjes of zaken, laat staan onze eigen emoties. Dat heeft er niks mee te maken, dat is ook helemaal niet religieus of wat dan ook. Waar het over gaat is simpelweg de waarheid van het woord van God. Als je daar werkelijk in geïnteresseerd bent, kom je vanzelf tot inzicht in dit soort dingen. Wat is ons onbekend? Dacht u soms dat de lezers van de Tweede Petersbrief niet wisten over de vloed van Noach? En dat hun willens onbekend was dat in de dagen van Noach de toenmalige goddeloze mensheid vergaan is? En dat Noach en zijn achttal behouden werden in een schip? Dacht je nou echt dat ze dat niet wisten? Dat ze dat niet geloofden? Te meer daar men algemeen aanneemt dat deze brieven van Petrus geschreven zijn in de eerste plaats aan gelovigen uit de Joden. Dacht u dat hij dat niet wilde weten? Wat een dwaasheid. Nee, het gaat om heel andere dingen. Het gaat om een andere vloed, een grotere vloed die een oordeel bracht over heel de schepping. En dat gebeuren in het verleden zal zich niet herhalen, dat wil zeggen niet door water, ook niet in ijstijd, want dat is ook water zoals u weet. Maar integendeel, de hemelen en aarde worden daartoe bewaard en zullen van Gods wegen vergaan, zullen weggeworpen worden. De hele oude schepping gebeurt dat toch, zal door vuur vergaan en daaruit zal een nieuwe schepping verrijzen. De Phoenix, uit haar as. Maar goed, dat is weer een ander beeld, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen en uw woord. En dat u ons door het woord ook inzicht geeft in dingen die ons misschien niet rechtstreeks persoonlijk aangaan, maar die wel degelijk licht werpen op uw grote heilsplan. Een plan dat u volbrengt in onze tegenwoordige wereld. Een plan dat met zich meebrengt dat u deze tegenwoordige wereld inderdaad in stand houdt en bewaart, zoals uw woord op vele plaatsen zegt, opdat u daaraan en daarin en daardoor uw werk kunt volvoeren en een nieuwe schepping kunt tot stand brengen. We zeggen u dank te mogen verstaan dat deze wereld zwanger is en dat daarin het zaad gebracht is waaruit die nieuwe schepping zou voortkomen. We danken u dan ook dat wij ons daarmee mochten bezighouden en dat woord dat u gegeven hebt, dat zaad der wedergeboorte, ook mochten openen. Datzelfde woord waardoor wij onze heiland hebben leren kennen en zijn verzoeningswerk ook voor ons persoonlijk. Datzelfde woord ook waardoor wij uw werk in het algemeen mogen leren kennen, uw werk met betrekking tot de schepping in het algemeen. En hoewel wij daarvan niet alle dingen begrijpen en ook niet kunnen begrijpen, kunnen wij niettemin gewoon u op uw woord geloven, met betrekking tot het verleden, met betrekking tot het heden en zeker met betrekking tot al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Daarom zeggen we u dank dat we mogen vooruitzien naar onze zalige hoop, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u dat we die hoop mogen hebben en dat we niet hoeven te wachten op de ondergang of het verdwijnen van deze wereld als zodanig, maar integendeel mogen uitzien naar die nieuwe schepping waarvan wij reeds eerstelingen geworden zijn door uw genade. Want we danken u dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En we danken u dat wie in Christus is reeds nu een nieuwe schepping is waarbij het oude voorbij gegaan is. We danken u, Vader, dat we dat overzicht ook mogen hebben over uw heilsplan. En mogen weten dat eenmaal deze oude wereld definitief beëindigd zal zijn en zal plaatsmaken voor een wereld waarin gerechtigheid zal wonen en daarmee blijven. In een afwachting daarvan bidden we u, op grond van uw beloften, weest u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis en onwetendheid van deze wereld. Bewaart u ons ook voor deze spotters, opdat wij trouw zouden zijn aan u, ons zouden laten onderwijzen in al uw wegen, om daarna als bekwame zonen te worden aangesteld als uw erfgenamen. Weest u ons nabij, met uw woorden, met uw geest, om Christus wil. Amen. Thank you.